Deze aflevering wordt mede mogelijk gemaakt door Vullings Media, een mediabedrijf dat gespecialiseerd is in het produceren van podcasts. De studio is gevestigd in Hartje Venray. Wil je een podcast voor jouw bedrijf of adverteren in de Vennootschap Podcast? Kijk dan op www.vullingsmedia.nl. En nu, snel door naar de aflevering.
Je luistert naar de Vennootschap Podcast, gehost door Willem Vullings en Jarno Peters.
Vandaag zitten Jan en ik om tafel met Edwin Hout. Hij is eigenaar van eClicker, maar heeft zijn bedrijf zo ingericht dat hij fulltime werkt als freelance consultant bij NXP, waar hij verantwoordelijk is voor de infrastructuur. Edwin, wil je jezelf even kort voorstellen?
Ja, mijn naam is Edwin Hout. Ik ben geboren en getogen in Venray, getrouwd met Fleur, twee kinderen. En ben sinds geruime tijd ondernemer in Venray.
Ja, het is de droom van ieder ondernemer, hè? Je business automatiseren. Hoe heb je eClicker vanaf dag 1 zo opgezet?
Ja, eClicker is eigenlijk ontstaan uit meerdere ideeën, hè? Meerdere ontwikkelingen. En uiteindelijk heeft het zich gevormd tot wat het nu is. Hè? We hebben er een label op geplakt, eClicker. En is dat eigenlijk het concept waarmee wij de markt bedienen.
Hoe lang bestaat eClicker nu?
eClicker als naam bestaat sinds eind 2013, begin 2014. Dus dat is echt de naam die men kent. Maar de onderliggende bedrijvigheid bestaat al sinds 2009 eigenlijk.
Kun je daar wat meer over vertellen hoe dat samen is gesmolten? Welke verschillende werkzaamheden dat waren?
Ja, wij zijn begonnen met consultancy dienstverlening eigenlijk. Hè. Dus ik ben in 2006 zelfstandig geworden. Vervolgens in de consultancy terechtgekomen. Vanuit die consultancy doe je ideeën op. En dan ga je commerciële ideeën tentoonspreiden eigenlijk als het ware. En vervolgens heb je heel veel dingen waar je je mee bezighoudt, waar je je geld mee verdient. Uiteindelijk is dat allemaal samengesmolten in één bedrijf, eClicker. Waar de MKB-markt mee bediend wordt.
Zojuist in het voorgesprek gaf je al aan zeg maar, hoe dan eClicker uiteindelijk is ontstaan. Want je verhuurde jezelf daarvoor als consultant, ja. IT-consultant. En uiteindelijk haalde je daar natuurlijk je inkomen uit en je omzetten. En vervolgens kreeg je de tip van, hey, bouw ook iets op voor de langere termijn, want jezelf verhuren is eindig. Kun je dat proces nog eens uitleggen?
Ja, dat was mijn schoonvader, hè, die ook ondernemer was. Die zag eigenlijk al heel snel dat projectwerk van A tot Z eindig is. Hè. Dus dat stopt een keer. En het advies was eigenlijk ook om iets op te bouwen wat voor een lange termijn zelfstandig ook kan draaien. Business kan genereren.
Hoe hebben jullie dat letterlijk gedaan? Dus de start van eClicker, wat was dat eerste idee dat je dacht van oké, nou laten we die projecten los en nu gaan we dit meer in een soort van model gieten?
Ja. Nou, we hebben die projecten niet losgelaten. Hè. Dat is gewoon altijd gebleven. Hè. Dus dat is gewoon de stroom van omzet die je nodig hebt om een bedrijf te bouwen. Hè? Want een bedrijf bouw je niet zomaar even in een jaar. Hè? Dat heeft echt 5, 6, 7 jaar geduurd voordat dat echt goed stond. Heel veel bloed, zweet en tranen ook gekost. Maar het moment dat echt gebeurde was eigenlijk toen mijn schoonvader met zijn pensioen ging eigenlijk. Hè? En eigenlijk een soort van commissarisachtige functie kreeg binnen mijn bedrijf, binnen eClicker eigenlijk.
Wat hield dat in, die functie?
Ja, dat was eigenlijk gewoon het sturen van het bedrijf, het richting geven dan op dat moment. Omdat ik natuurlijk zelf heel druk bezig was met mijn consultancywerk. Mm-hmm. Hè. Je kunt niet je focussen op twee ontwikkelingen tegelijkertijd.
Nee, want hoe heb je dat toen aangepakt? Want je was dus e-clicker aan het opstarten. Je geeft al aan van ja, ik heb daar jaren voor nodig gehad om dat echt op poot te zetten zoals het nu staat. Anderzijds ben je druk met je consultancy tak. Mm-hmm. Hoe heb je ervoor gezorgd dat e-clicker, zeg maar, zonder dat je zelf constant aanwezig was, wel ja, op gang kwam?
Ja, eigenlijk is het zo dat je moet zorgen dat de mensen die je dus hebt, dat die een bepaald kennisniveau hebben. En op het moment dat je dat kennisniveau kunt aanvullen met de kennis die je opdoet binnen de corporate ICT, hè, dus in de grootzakelijke ondernemingen, zie je dat de ontwikkeling dan binnen zo'n kleinere club vele malen sneller gaat. En dat ook de dienstverlening op een hoger niveau komt dan de concurrentie als het ware.
Heb je concrete voorbeelden van zaken die je in de corporate ICT-wereld hebt gezien, die jij door je ervaring als consultant, zeg maar, in e-clicker meteen hebt kunnen integreren, in plaats van dat je dus zou begonnen zijn met e-clicker en eigenlijk zonder ervaring hetzelfde bedrijf zou moeten hebben opgebouwd?
Ja, een voorbeeld daarvan zou kunnen zijn dat de vroegtijdige ontwikkeling, hè, dus van bijvoorbeeld cloud, hè, clouddiensten, dat zijn weerslag weer kent in MKB, maar dat wel op een veilige manier gebeurt. Hè. Heel veel bedrijven gaan heel snel, zijn vroeger heel snel overgestapt naar de cloud. Wij hebben echt gezien dat er een soort van transitiemodel tussen zat nog. En dat transitietussenmodel hebben we ook echt gekopieerd van het grootzakelijke. Er zijn gewoon heel veel dingen die je meeneemt naar het MKB, ja, zoals cybersecurity, procesflows, gewoon de kwaliteit om de dienstverlening goed neer te zetten.
En hoe ben je in die beginperiode dan aan de goede mensen gekomen die ja, dat werk eigenlijk voor jou uit handen konden nemen? Dat je zelf druk was als consultant?
Nou, ik kan je eerlijk vertellen dat ik volgens mij wel 50 man al in dienst heb gehad. Maar dat is ook gewoon een proces. Hè? Je neemt gewoon mensen aan waarvan je denkt dat ze geschikt zijn. En na een jaar blijkt dat ze geschikt waren voor dat jaar, maar dat ze zichzelf niet verder ontwikkelen. En dat is iets wat je gewoon moet testen. Hè. De ruwe diamantjes blijven over en die worden dan fijn gepolijst. En die blijven dan ook heel lang zitten. Dus ja. We hebben ook echt mensen die al jarenlang bij e-clicker momenteel werken.
Ja. En was het niet risicovol om meteen bij de start personeel aan te nemen? Hoe kijk je daarop terug?
Ja, dat is zeker risicovol. Maar het geluk was dus ook dat omdat we dus... een projectenclub als backup hadden, hè, dat daardoor ook wat makkelijker ging. En ook omdat we dus de juiste afspraken hadden met partners. Hè. Destijds waren we ook KPN-partner. Hè. We hebben ook wat KPN'ers overgenomen destijds. Als je het goed organiseert en goed plant, dan lukt het allemaal wel. Ja.
Hoe zag die organisatie in de beginjaren eruit? Was het echt gewoon een hele platte structuur nog met weinig werknemers? Of heb je meteen, omdat je zelf ja, veel ook buiten de deur was, mensen aangesteld die die club konden leiden?
Ja, voordat het e-clicker was werd, werkten er gewoon een paar mensen. Was het heel ongecontroleerd eigenlijk, als het ware. Toen het echt e-clicker werd, toen hadden we het veel te groot neergezet. Hè, want je schiet eigenlijk op de maan, terwijl je eigenlijk nog niet eens is buiten de dampkring komt, hè, als het ware. Dus vervolgens moesten we ook weer inkrimpen. Dus we hadden hele grote ambities, maar die ambities die moet je natuurlijk weer bijstellen. Mijn schoonvader die zei altijd, al onze plannen kwamen het jaar daarna nooit uit. Alleen als je naar 5 jaar keek, dan dacht je van, hey, dat waren onze plannen van een paar jaar geleden. Nou, dat is eigenlijk wat wij ook wel gezien hebben. Want
jullie hebben vanaf het begin ook heel erg ingezet op naamsbekendheid. Bij SV Venray hangt het volgens mij rond de kantine, hangt het goed vol.
Ja, ja.
Shirt sponsor, ik zie de busjes rijden.
Ja. Ja, kijk, op het moment dat je wat meer ruimte krijgt om echt te ondernemen, dan kun je dit soort dingen ook allemaal doen. In het begin moesten we echt iedere euro omdraaien natuurlijk. Dat was echt heel erg lastig. En moet je echt zorgen dat de tent blijft draaien, als het ware. Na die 5 jaar, 5, 6 jaar, krijg je veel meer armslag. Dan kun je ook dit soort zaken naar de toekomst toe, lange termijn denken, kun je veel beter uitvoeren. Dus de reclame waar je het zojuist over had, is ook echt een lange termijn denken. Hè. Daar voetbalt de jeugd, die hopelijk later na zegt van, bij e-clicker moeten we zijn. Ja.
Ik ben wel benieuwd hoe je jezelf ziet, want je bent heel lange tijd IT-consultant geweest, en dat doe je eigenlijk nog steeds.
Ja.
Maar als je kijkt naar het e-clicker verhaal, dan is het echt een stukje ondernemerschap. Hoe zou je jezelf daarin omschrijven? Of ben je
strategist, denk ik. Ik doe echt strategie, ja. Dus dat is ook hetgeen wat ik leuk vind. Hè. Ik ben continu bezig met nadenken over vernieuwingen, hoe dingen beter kunnen. Maar ook met hoe je niet te snel moet gaan, hè. Je niet te snel moet willen. Hè. Dus wat is een gulden middenweg om tevreden te zijn met wat je bereikt hebt of wilt bereiken. En we hebben in het begin natuurlijk ook van e-clicker heel erg sterk de wens gehad om heel groot landelijk uit te groeien. Nou, wij leveren landelijke dienstverlening. We zijn helaas niet uitgegroeid tot een landelijk concept met overal vestigingen.
Mm-hmm.
Maar achteraf ga je jezelf ook afvragen of dat ook wel... Of dat het doel is. Hè? Het doel moet zijn dat je continuïteit borgt.
Ik maak hier een beetje het op dat je het veel leuker vindt om aan je business te werken dan om in je business te werken. Klopt dat?
Ja, dat klopt, ja. Ja.
En hoe, want als we kijken naar startende ondernemers, je werkt in het begin eigenlijk alleen maar in je business, want de omzet moet binnenkomen. Dan je haalde die omzet uit je consultancy club. Hoe heb je ervoor gezorgd dat je binnen e-clicker nooit de verleiding kreeg om toch echt in het bedrijf te gaan werken en je puur met strategie bezig te houden?
Ja, dat heeft eigenlijk gewoon heel simpel te maken met het feit, omdat we natuurlijk in Venrij zitten, hè, en dat we heel veel Venrijse ondernemers als specifiek persoon kenden. Alleen ik heb ook de situatie gezien dat de slagerij hier, waar de naam op stond, dat die veranderde. Hè, mm-hmm. En dat het een autobedrijf in Venrij een andere naam kreeg. En ik had al heel vroeg door dat je niet je ICT-bedrijf Edwin Hout ICT moet noemen.
Nee.
Hè? Dus ik wilde ook niet prominent voorop staan. En daarom heb ik ook een vestigingsmanager voor e-clicker in dienst. Die gewoon zorgt dat e-clicker draait. Ja.
Ja, want dat is wel het grappige. Hè? Je hebt eigenlijk een business die soort van zichzelf runt. Hoe maak je jezelf misbaar? Misbaar als in de dagelijkse activiteiten?
Door het vertrouwen te geven aan de mensen die er werken. Te accepteren dat er fouten gemaakt worden. En in te zien dat niemand die 100% of die 200% die jij geeft. Dat een ander die ook per definitie geeft. Dus dat andere mensen op 80% of 60% of 70%. Van jouw ondernemersinzet werken. Want een ondernemer zijn is iets anders dan in dienst zijn.
Het lijkt erop alsof je heel makkelijk kunt loslaten. Is dat ook?
Nee, ja, dat heb ik geleerd. Dat is niet iets wat van nature komt.
Is dat ervaring of heb je daar specifiek iets voor meegemaakt wellicht?
Nou, dat is ervaring. Ja, dat is niet iets specifiek wat ik heb meegemaakt. Maar ik heb... Ik heb natuurlijk wel heel veel training gehad ook in de tijd dat ik nog voor mijn werkgever werkte. Hè, toen ik in principe bestempeld werd als young professional. Toen heb ik heel veel geleerd ook met betrekking tot communiceren. Hè, non-verbaal communiceren.
Kun je daar een voorbeeld voor geven?
Nou, ik zat vroeger wel eens in meetings waarbij mensen al van tevoren wisten wat mijn houding was of wat mijn uitspraak zou zijn of wat ik vond van het onderwerp alvorens ik überhaupt iets gezegd had. Ja.
Dat is echt een stukje mensenkennis.
Ja, ja.
Zijn dat zaken, die trainingen bijvoorbeeld, of überhaupt persoonlijke ontwikkeling, houd je dat nu nog steeds bezig nu je echt niet meer in loondienst bent en het dus aangeboden kreeg wellicht, maar nu je echt voor jezelf werkt?
Wij zijn er wel zeker mee bezig, want binnen e-clicker gaan we binnenkort ook beginnen met een dusdanig traject, hè, om mensen zichzelf beter te leren kennen. En ook dat ze zich beter voelen in een bedrijf. En dat ze ook beter kunnen communiceren, kansen zien, kansen benutten. Maar niet alleen maar commerciële kansen voor het bedrijf zelf, maar ook voor zichzelf. Dus wij doen er wel degelijk wat mee. Ja. Maar ook dat is weer iets wat je dus alleen kunt doen op het moment dat je uit je groeisituatie, of in ieder geval uit je ontwikkelsituatie bent gekomen en in een situatie bent beland waarbij je het ook kan, hè? Waarbij je financieel draagkrachtig genoeg bent om dat te kunnen plannen.
En hoe ziet dan, bijvoorbeeld, dit is een mooi voorbeeld, hoe ziet die wisselwerking er op dit gebied uit tussen de vestingsmanager en tussen jouzelf? Want de vestingmanager is verantwoordelijk voor heil en zeilen binnen het bedrijf.
Ja.
Jij staat er van de buitenkant, zeg maar, zo van langs en je werkt aan het bedrijf. Maar zo'n specifiek voorbeeld, als we gaan een soort van opleidingsprogramma inregelen voor onze medewerkers. Hoe komt dat tot stand? Is dat iets vanuit jou? Is dat iets vanuit de vestingsmanager?
Nou, dat komt door zaken die zich dan voordoen. Hè? Op het moment dat je mensen verliest die een kernrol hebben. En je gaat dan kijken welke rollen je nog over hebt en welke competenties dat je hebt. En je komt er dan achter dat daar een risico zit. Dan moet je dat risico proberen te mitigeren, als het ware. We hebben dat gedaan door te kijken naar trainingen. Gelukkig zijn de mensen die we verloren hebben ook weer teruggekomen. Dus dat zegt ook iets over ons bedrijf. Hè? Veranderingen geven eigenlijk de voedingsbodem om dit soort zaken te evalueren en uit te voeren. En dus dat is eigenlijk wat het is.
Ja? En zijn dat zaken die dan de vestingsmanager constateert in het bedrijf en bij jou neerlegt? Of is dat iets wat jij vanaf de buitenkant ziet?
Nee, dat is wisselwerking. Ja, dat is een zorg die uitgesproken wordt bijvoorbeeld naar mij. En waarbij we dus in een wisselwerking gewoon kijken naar wat de oplossingen zouden kunnen zijn. En dat hoeft niet per se training te zijn. Dat kan ook iets anders zijn. En dat kan ook zijn dat we gewoon nog meer mensen gaan aannemen. Hè? Of dat we dat als we een belangrijk iemand verliezen, dat we daar 2 voor 1 aannemen. Dat zijn allemaal zaken die op dat moment dan bepaald worden.
Heb je het idee dat je nu beter kunt sturen omdat je toch voor een groot deel buiten de organisatie staat?
Ja, want dan kun je iets beter helikopteren. Hè? Je bent iets minder met klanten bezig. Je bent meer bezig met echt het... Het sturen op de cijfers. Hè? Dus ik ben heel sterk met budgetteren ook. Hè? Dat komt ook weer vanuit mijn grootzakelijke ervaring eigenlijk. Hè? Ik heb te maken met miljoenen projecten. Die kun je niet zomaar even op de achterkant van een bierveldje doen. Dus dan is het... De financiële huishouding van een MKB-ICT'er, is dan ook logisch dat je dat op dezelfde manier doet.
Is het lastig om dan van de ene wereld in de andere te stappen binnen bijvoorbeeld een uur tijdsverschil?
Nee, dat houdt je scherp. Nee, dat houdt je echt scherp. En je moet gewoon heel snel kunnen schakelen. Als ondernemer moet je sowieso snel kunnen schakelen. Dus wat dat betreft is dat geen uitdaging.
En we hadden net een beetje over de organisatie zelf. Hoe kijk jij, zeg maar, als eigenaar tegen de cultuur binnen eClicker aan?
Ja, wij vinden de cultuur heel belangrijk. Hè? Dus dat mensen elkaar ook op een privé moment weten te vinden. Hè? En niet alleen maar zakelijk. Hè? En ik bedoel niet dat ze dan met elkaar op de koffie moeten buiten de werktijd. Maar dat ze gewoon ook van elkaar weten wat de ander drijft. Hè? En wat de ander beweegt eigenlijk. Dus wij vinden het wel belangrijk dat we een hele gezellige cultuur houden binnen ons bedrijf. En dat maakt dan ook meteen even een bruggetje naar hè, groter, 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 wat we in het begin altijd wilden. Dat is ook iets wat we dus prettig vinden om te kunnen controleren of te beheersen dat de cultuur gewoon goed blijft.
Heb je dat groter, 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 dat lijkt me super herkenbaar voor elke ondernemer. Ja. Maar heb je nu, door je ervaring, door de jaren, dat je nu mee hebt ook zoiets van oké, dit doel is genoeg. Dus het hoeft niet meer. Als ik dit bereik, is het genoeg.
Ik heb er een heel simpel antwoord op en dat is onafhankelijkheid. Dus op het moment dat je onafhankelijkheid creëert En dat, ook onafhankelijkheid kun je natuurlijk in verschillende, ja, op verschillende niveaus zien. Mm-hmm. Maar onafhankelijkheid in de zin van de dingen die je doet, de dingen die je ontplooit, dat je je ei kwijt kunt eigenlijk als het ware, dat is wel wat ik nastreef, onafhankelijkheid. Ja.
Kun je wat meer uitleggen over het businessmodel zelf van eClicker? Dat het zo geautomatiseerd kan lopen?
Ja, het businessmodel van eClicker bestaat eigenlijk uit het feit dat wij klantenbinding zoeken. Door middel van een contractuele overeenkomst met een klant. Die wij zo eenvoudig mogelijk proberen te verwerken. Hè? Daarmee bedoel ik dus eigenlijk dat we zo min mogelijk kosten moeten maken om die klantenbinding op peil te houden. Hè? Dus contracten zijn dat eigenlijk. Hè? En dat proces volledig geautomatiseerd eigenlijk wordt afgerold. Dus dat betekent dat een klant een ICT-dienst bij ons afneemt, daar contractueel in principe voor betaalt. En dat was het dan.
Heb je dat helemaal gestandardiseerd? Dus dat je bijvoorbeeld voor elke dienst een contract hebt klaar liggen en zodra die overeenkomst er is, gaat eigenlijk de automatisering zijn rol doen? Zijn ding doen?
Ja, precies. Dus op het moment dat je bij ons komt, dan hebben we voor ieder product hebben wij gewoon een standaard knop. Dat drukken wij op en dan komt er een overeenkomst uitrollen waarop precies staat wat het kost, wat de klant kan verwachten, wat de SLA's zijn en wat het duur is van de overeenkomst ook. En dat is ook iets wat mensen gewoon fijn vinden. Die vinden veiligheid. Hè? Dat vinden ze gewoon prettig. Dat ze gewoon altijd kunnen teruggrijpen op een bedrijf zoals eClicker. Om te kunnen bellen. Hè? Want cybersecurity is tegenwoordig een hot topic ook these days. Ja.
En dan komt er een klant en die ziet die overeenkomst binnenkomen. En die denkt van, nee, mijn bedrijf is er echt anders dan alle andere bedrijven. Ik wil dit net wat anders hebben. Of ik wil de bereikbaarheid net wat uitgebreider. Hoe ga je daarmee om? Met maatwerkwensen?
Ja, nou, maatwerk dat leveren wij wel degelijk. Hè. Dus, maar dat betekent gewoon dat het contract gekopieerd wordt, aangepast wordt. Mm-hmm. En dan wordt dat contract gewoon in de workflow gestopt. Die we dan hebben op dat moment. En dan wordt dat contract als zodanig uitgevoerd.
Wanneer in het ontstaan van eClicker heb jij ervoor gezorgd dat al die workflows ontstonden, dat die processen werden ingericht en dat dingen dus wel degelijk grotendeels automatisch kunnen verlopen? Was dat vanaf het begin al zo?
Ja, in principe in mijn hoofd wel. Ja, maar vroeger werkten wij echt met heel veel systemen. Hè. Toen hadden we Atlassian, Jira en we hadden de vorige versie nog van SharePoint. Hè. Ook weer al van een andere leverancier. We hadden voor ieder ding wel een aparte tool. Ja. Ik kan me nog herinneren dat we ooit ergens in de grijs verleden met Navision hebben gewerkt. Ook nog, hè. Want daar waren wij toen ook partner van. Dus we hadden heel veel tools. En tussen die tools gingen dingen dan manueel. Mm-hmm. Hè? Nou, gaandeweg zijn we dus dusdanig geëvolueerd naar een bedrijf met één operationele tool en één financiële tool. Gewoon heel helder gescheiden. En daarnaast nog een prognose tool, een budget prognose tool. Dus ik heb eigenlijk inzicht in mijn bedrijven, tot de dag nauwkeurig. Dus als ik nu kijk, weet ik precies nu wat de situatie is. Zowel operationeel als financieel.
Letterlijk
real-time. Ja.
En waarom heb je heel bewust die prognose, die financiële tool en die operationele tool gescheiden gehouden? Of komen ze uiteindelijk ergens in een rapportage, komen ze samen?
Nou, je wilt operationeel de vrije armslag hebben om dingen te kunnen doen. Je wilt daar mensen in kunnen laten werken die niet financieel capabel zijn. Mm-hmm. En financiële boekhouding, dat is vaak iets apart. Hè? Dus je moet die zaken ook scheiden. Hè? Het heeft ook een heel andere verantwoordelijkheidsniveau, hè? Je boekhouding. Dus je kunt niet in de boekhouding zomaar facturen gaan lopen veranderen. Terwijl je in het operationele systeem, daar kun je in principe wat makkelijker zaken in aanpassen. Daar ben je wat flexibeler in.
En heb je dan, want die operationele systeem, dat is volgens mij maatwerk, dat heb je zelf laten ontwikkelen, klopt dat?
Ja, dat was initieel was dat een aangekochte applicatie, maar die was op een gegeven moment aan vervanging toe. Vanuit een technisch perspectief hebben we toen gekeken naar weer een nieuw stukje bestaande software. Hè? Want het is meer logischer dat je iets koopt wat er al is. Ja. Alleen, ik ben het niet zo eens met... wij doen dan wel heel veel met contracten, maar ik ben het niet eens met heel veel afrekenstructuren die momenteel plaatsvinden in onze markt.
Bij de SaaS-producten bedoel je?
Bij de SaaS-producten. Hè? Heel vaak zie je dat SaaS-producten afgerekend worden per persoon. Ja. Maar hoeveel dat die persoon werkt, daar kijkt niemand naar. Hè? En voor bedrijven die 200 man in dienst hebben, waarbij 180 man in principe een keer in die applicatie moeten zijn, maar eigenlijk niet echt heel veel doen. En die andere 20, die werken er dan wel heel hard. En dan ben je voor 200 man aan het betalen.
Wat is jouw visie op het prijzen van SaaS-producten in plaats van per gebruiker?
Je moet altijd kijken naar de markt natuurlijk. Hè. Wat is de market value van een product? Maar het prijzen vind ik dat op een eerlijke manier moet naar verbruik. Hè? Dus heel vaak kijk je naar hoe hard een computer rekent. Hè? Mm-hmm. Dus eigenlijk naar rekenkracht. Hè? Dus naar rekenkracht, naar geheugen noodzakelijkheid. Hè? Dus hoeveel compute power heb je nodig? En daar moet je naar afrekenen.
En dan krijg je dus elke maand een ander bedrag wat je betaalt voor je tooling. Denk je niet dat bedrijven juist die transparantie prettig vinden? Dus dat ze weten van oké, ik heb zoveel werknemers, dan betaal ik dit maar gewoon.
Nou, maar dat is ook precies dus wat wij verkopen. Dus wij hebben dus een applicatie en wij verkopen die applicatie voor een x bedrag per maand. Mm-hmm. En met hoeveel man dat je daarin werkt, dat moet je helemaal zelf weten. Maar wordt die applicatie wat trager, dan kun je je bij ons melden en dan voegen wij daar wat compute power aan toe. Mm-hmm. Daar betaal je voor iedere maand en dan gaan we gewoon weer verder. Dus die transparantie is er zeker.
Dus het zijn wel vaste prijzen uiteindelijk. Ja. Dus niet dat je aan het einde van de maand een afrekening krijgt van oké, zoveel verbruik is x euro.
Nee, precies. Ja.
Dat is wel gaaf dat je je eigen visie daar zo hebt toegepast en dat je jezelf daar ook mee onderscheidt.
Ja, uiteindelijk komt het ergens samen. Hè? Ja. Dus dat soort zaken ervaar je en leer je gewoon door de jaren heen. Ja.
Waar stuur jij je op? Want je hebt real-time inzicht in je bedrijf, in alle vlakken binnen het bedrijf. Als je nu inlogt, wat wil je dan zien? Waar stuur je op?
Toegevoegde waarde.
En hoe meet je dat?
Ja, dat is het verschil tussen wat het kost en wat het oplevert. Ja, dus je omzet en je kosten. Ja, dus je wil weten welke delen van je bedrijf winstgevend zijn of niet. Ja, of een andere toegevoegde waarde hebben. Ik zal een leuk voorbeeld geven. We hebben vorig jaar gekeken wat particulieren in ons bedrijf toevoegen aan e-clicker. Mm-hmm. Nou, het antwoord is nul, financieel gezien. Alleen, particulieren hebben heel vaak een connectie met het bedrijfsleven of met het verenigingsleven of kennen weer andere mensen. Dus het is voor ons een marketing tool geworden. Hè? Dus particulieren zijn marketing. Dus daar valt het dan onder. Dus je moet het niet gaan wegstrepen.
Nee, dus als je puur naar winst en verlies zou kijken, dan zou je particulier eigenlijk loslaten.
Ja.
Maar juist met je verder kijkt dan die cijfers, kom je erachter van, hey, eigenlijk is het gewoon een indirecte marketing tool. Misschien wel een directe marketing tool.
Ja.
Dus ze zijn wel degelijk van heel veel waarde voor e-clicker.
Ja, en als je heel goed kijkt naar bepaalde organisaties in de buurt, ik zal verder geen namen noemen, maar als je goed gaat kijken naar hun historische doorloop, dan zie je dus dat ze ergens gekozen hebben om iets niet te doen. Mm-hmm. En daardoor dus markt hebben verloren.
Je noemde net ook in het voorgesprek focus. En focus komt met de jaren, zei je. Op een gegeven moment heb je ervaring en dan durf je te kiezen. Maar kijk naar dit voorbeeld, particulier en zakelijk. Je zegt van oké, er zijn bedrijven in de omgeving die hebben die zijn losgelaten. En dan zou je kunnen zeggen, dan hebben ze dus meer focus. Klinkt dat niet tegenstrijdig om het dan juist wel te blijven doen?
Dat ligt eraan als je je verder niet wilt richten op die markt. Hè. Als je die markt dan ook echt loslaat, dan is het ook verder niet erg. Maar op het moment dat je dus je focus verlegt binnen je productgroep, maar je wilt eigenlijk nog steeds de leider zijn of marktleider zijn op die andere groep, dan kan dat dus niet. Dus als je inderdaad de markt loslaat, dan is dat goed.
Mm-hmm.
Maar als je dat niet wil, dan moet je je focus blijven houden. En daarom houden wij onze focus gewoon ook nog steeds op particulieren. Maar de focus van e-clicker is, wij leveren ICT-diensten op alles wat een IP-adres heeft. Hè? Software, et cetera. Maar dat doen we dus met contracten. En dat is de primaire focus. Hè? Klantenbinding met contracten. Daarbuiten doen wij heel veel werk op basis van uren ook. Hè? Dus projectenwerk, dat doet e-clicker inmiddels ook. Mm-hmm. Maar die contractenfocus, dat is echt belangrijk.
En dat is wel particulier en zakelijk?
Zowel particulier en zakelijk. En binnen het bedrijf focussen we heel erg op een bepaalde productgroep waar wij goed in zijn. Hè? Vroeger deden wij heel veel verschillende merken. Hè? Cisco, HP, you name it. Hè? Tegenwoordig focussen wij ons op één productlijn. Hè? In de infrastructuur en de netwerken. Niet op de laptops, want daar heb je heel veel merken van. Ja. Dat maakt niet zoveel uit. Maar in de infrastructuur, daar waar je het verschil maakt, daar focussen wij ons op één productlijn. Daar trainen wij ook iedereen in. Iedereen is erin gecertificeerd. Dus, ja.
Wat is op dit moment de grootste uitdaging voor e-clicker?
De grootste uitdaging? Dat is een interessante vraag. Ik denk dat de grootste uitdaging is wel het consolideren en het organisch verder groeien. Want zoals ik net al zei in het begin, you shoot for the moon, maar je komt niet ver als de dampkring als het ware. Dat is iets wat nu gestabiliseerd is eigenlijk in het zorgen dat het constant blijft. Hè? Dat de mensen die wij in dienst hebben, dat die gewoon lekker kunnen ontwikkelen. Dat die een gezin kunnen onderhouden. Dat die ook kunnen groeien binnen onze organisatie. Dus ook het sociale aspect vind ik heel erg belangrijk. Dus ik vind het fijn om mensen ook iets te kunnen geven. Hè? Dus een werkplek te kunnen geven waar ze niet alleen maar iedere keer hetzelfde doen, maar waar ze ook in groeien.
Wij hebben het voor de podcast al heel even kort hierover gehad, maar dat vond ik wel een heel interessant antwoord wat je toen gaf. Wat onderscheidt e-clicker van een wat groter bedrijf als bijvoorbeeld JDS bedrijfsautomatisering?
Focus, denk ik. Wij richten ons heel erg sterk op de MKB-markt. Wij proberen toch onze klantenbinding te houden, ook binnen deze regio. Het vreemde is, de vijver is zo groot, hè, dat je elkaar bijna ook niet tegenkomt, als het ware. Hè. Dus, en het voorbeeld wat je nou net gaf, hè, is, ben je nou een automatiseerder of ben je nu een softwarebedrijf? Hè? Als je een beetje in die splagaat zit, dan wordt het lastig. Hè? En wij zijn geen softwarebedrijf.
Nee, dit sluit eigenlijk wel heel mooi aan wat je net zei. Dus als je kiest binnen een bepaalde tak of een tak van een tak, dan moet je opletten dat je jezelf niet in de vingers snijdt. Maar ja, als het niet duidelijk is voor een buitenstaander wat je nou bent of in welke tak van de tak dat je nou zit, dan weet niemand wie je bent.
Ja, wij hebben heel lang zitten zoeken naar een hele simpele slogan. Hè? En de slogan die wij onder e-clicker hebben staan is ICT voor thuis en op de zaak. Ja. En dat is wat het is. Hè? Automatisering, ICT, voor thuis en op de zaak. Nou, dat is heel simpel uit te leggen. Hè? En je kunt voor heel veel dingen kun je bij ons terecht. Maar wat wij dus niet zijn, wij zijn geen softwareontwikkelaar. Wij maken geen software. Je kunt ook niet bij ons aankloppen van, ik wil zus of zo geprogrammeerd hebben, want daar hebben we andere bedrijven voor. Maar op het moment dat bedrijven bij ons komen met een IT-uitdaging, hè, dus gewoon een automatiseringsvraagstuk, dan kunnen wij wel gewoon een stuk software leveren onder de vlag van e-clicker bijvoorbeeld, hè, of met behulp van. Maar dat laat je gewoon doen door een softwarebedrijf. Dat zijn hele specifieke disciplines die je niet moet mixen.
Ik heb natuurlijk ter voorbereiding van de podcast even een beetje rondgevraagd in Venray. En daar kwam ik ook tot de conclusie dat jij het oude bedrijf van Luc van Hartingsveld over had genomen. Een podcastgast van ons.
De particuliere, ja.
Dus ik vond het wel leuk om hem te vragen of hij een vraag had voor jou. En hij vroeg, vraag maar eens, hey Edwin, wat doe je over 5 jaar?
Wat ik nu doe over 5 jaar? Ja. Nou, ik hoop eigenlijk over 5 jaar even denken dat ik die onafhankelijkheid bereikt heb, waar we het net over hadden. Dat je, als je dan nog iets doet in het leven van ICT, ja, dat, of in de consultancy, dat je dat echt doet puur en alleen omdat je het leuk vindt. Ik werk nu ook al heel veel omdat ik het leuk vind, hè, dus begrijp me niet verkeerd. Maar er zit natuurlijk, het is niet zo dat... Dat ik maximale onafhankelijkheid al bereikt heb. Maar dat is wel iets wat... Als ik over 5 jaar dat plan... en ik haal dat dan over 10 jaar... Hè, om even terug te komen op de planning... Hè, dan ben ik er tevreden mee. Ja.
En heb je in die tijd nooit gehad... iClicker is nu gewoon een geen meer bedrijf. Het staat, het loopt. Heb je nooit erover nagedacht... om het consultancyverhaal gewoon helemaal los te laten... en jezelf ook gewoon echt gaan focussen op iClicker?
Ja, dat heb ik wel eens gedaan. Doe ik nog steeds wel eens. Maar het consultancywerk wat ik nu doe, ja, dat is gewoon zo leuk. Dat wat iClicker ook heel goed kan, hè, is bijzondere dingen aanboren. Dat doe ik eigenlijk ook wereldwijd. Dus ik werk met certified professionals over de hele wereld eigenlijk aan ICT-infrastructuur. Ja, dat is ook geweldig.
Wat is het mooiste daaraan? Is dat het alles zien, heel de wereld overgaan? Of
reizen is niet zo... Is geen dingetje meer recentelijk, hè, sinds de pandemie. Maar het leuke is dat je met heel veel mensen in aanraking komt. Hè. Dus je leert heel veel culturen kennen, heel veel mensen kennen... van verschillende landen. Het prikkelt je brein, als het ware. Ja.
Hoe ben je daar überhaupt ingerold? Want je noemt een aantal klanten op. Dat is niet een klant waar als je vandaag als ondernemer begint... daar morgen meteen op de stoep staat.
Ja.
Hoe ben je in dat wereldje terechtgekomen?
Ja, ik ben in 2000 begonnen bij Frans Maas hier in Venray. Voor jullie nu misschien bekend als DSV. En daar ben ik tussen 2006 en 2009 ben ik daarmee gestopt met dat werk. En toen ben ik zelfstandig geworden. En vanuit die zelfstandigheid kwam ik eigenlijk al heel snel in aanraking met internationale bedrijven. Met bedrijven in Frankrijk. Ik heb in de kledingindustrie gewerkt. Op IT-niveau mm-hmm. natuurlijk. Maar op een gegeven moment dan leer je zoveel mensen kennen. Als je dus reist, dan gaat het van de ene naar de andere. En uiteindelijk vanuit die Frans Maas, DSV, bakermat als het ware, heb ik heel veel contacten overgehouden. En een van die contacten, die vroeg mij ook ooit een keer, hè, om een heel stukje over te slaan, van, goh, zou je niet heel eventjes even iemand willen vervangen voor een maandje bij Philips?
Ja.
Nou, ik zeg, dat is goed. Hè. Maandje werd 2 maanden, maand werd 3 maanden, maand werd 6 jaar. Ik heb 6 jaar voor Philips gewerkt, gecontracteerd. Daarna ben ik... En Philips heeft heel veel organisatiewijzigingen gehad. Hè. Philips is uiteindelijk gesplitst. Lighting is dat geworden, Signify. En daarna ben ik naar NXP gegaan, waar ik inmiddels ook alweer een jaar of 3, 4 zit. Dus ja, de high-tech campus is momenteel mijn... Mijn werkgebied.
Ja, heel gaaf. Heel gaaf. Ja. Is het gecontracteerd werken zo mooi als het daadwerkelijk lijkt? Van de buitenkant?
Ja, ik heb het geluk eigenlijk dat ik nooit stil heb gezeten. En dat ik waarschijnlijk in een markt zit of in een hoek zit waarbij het toch heel moeilijk is om mensen te krijgen. Mm-hmm. Ik heb ook wel de keerzijde gezien van collega projecten, managers of consultants die. Ja, toch na 1,5 jaar, 2 jaar lang niks meer te doen te hebben. Dat ze een huis hebben moeten verkopen. Dus als het goed gaat, dan is dat inderdaad hoe je net schetst. Ja. Hè? Dat is echt heel leuk om te doen. Maar als het niet goed gaat, dan kan het ook heel vervelend zijn.
Wat is naast het reizen het allerleukste aan het werk?
Het kunnen blijven ondernemen in een onderneming. Dus dat je je als ondernemer kunt blijven gedragen. Ik heb ooit een keer gevraagd aan destijds mijn opdrachtgever bij Philips. Waarom ben ik nou degene geworden die voor deze klus is gevraagd? En dat was heel simpel, omdat je ondernemer bent. Ja. Als je als een ondernemer denkt en dat je financieel anders denkt. Dus... Dat was dus het onderscheid.
Ik kan me ook voorstellen dat je juist in zo'n groot concern in de corporate heel snel tegen kaders aan botst die gewoon gelden omdat ze al 100 jaar zo zijn geïntegreerd.
Ja, dat maakt het juist leuk.
Vertel.
Ja. Nou ja, goed. Je moet natuurlijk, ieder bedrijf is anders. En je moet de dynamiek, de bedrijfsdynamiek, die moet je eigen maken. En als programmamanager is stakeholder management natuurlijk het belangrijkste wat er is. En op het moment dat je dat onder controle hebt, ja, dan is het gewoon hartstikke leuk werken.
Dus je moet heel goed met mensen om kunnen gaan. Dat is belangrijk.
Ja, ja. En dat is ook niet iets wat voor mij vanuit natuur, komt. Hè? Dus ik kan op zich heel goed met mensen omgaan, maar ik heb ook zo mijn uitdagingen. En ik heb ook net verteld dat ik vroeger ook wel eens non-verbaal niet de beste papieren had. Maar ja, aldoende leert men. Ja.
Ik vind dat wel leuk om even terug in de tijd te duiken. Wat wilde je vroeger worden?
Vertegenwoordiger volgens mij, ja. Vertegenwoordiger.
En dan gewoon sales of zo?
Ja, dat weet ik. Ik weet niet of dat echt sales was, maar sales heb ik dus ook gedaan. Hè? Dus ik ben in 95, tussen 95 en 2000 heb ik in de sales gewerkt bij een IT-bedrijf in Boxmeer. En uiteindelijk, omdat ik IT gewoon als product gewoon zo leuk vond, heb ik IT daar geleerd. Hè? In mijn tijd was er geen IT-opleiding. Dus ik heb dat allemaal moeten ervaren, gewoon hands-on. Ja.
Welke persoon inspireert je op dit moment?
Op dit moment? Op dit moment is dat eigenlijk wel lastig om iemand specifiek te noemen. Maar wat ik wel inspirerend vind zijn de ontwikkelingen die inderdaad door bijvoorbeeld, we hadden het er net heel even kort over, zo'n Elon Musk worden gepropageerd. Hè, dus die heel, heel groot denken eigenlijk. Maar ik heb, om even een paar jaar terug in de tijd te gaan, mensen die mij inspireren, dat is een trainer geweest die ik had, een coach bij DSV Frans Maas. Daar heb ik 2,5 jaar lang mee mogen optrekken. Dat is wel iemand geweest die mij geïnspireerd heeft om dingen anders te doen.
Is dat iets wat je, want we hebben natuurlijk super veel jonge luisteraars, misschien ook wel ondernemende luisteraars. En is dat iets wat je adviseert om een coach in de arm te nemen?
Als je die mogelijkheid hebt, altijd doen. Want je kunt zelf in de spiegel kijken, maar iemand anders kan jou veel beter een spiegel voorhouden dan dat je dat zelf kunt. En ik heb ook heel vaak in de ontkenningsfase gezeten. Hoor. Dus met mij is niks mis. Het ligt altijd aan de ander.
Hoe kom je erachter of die coach ook daadwerkelijk bij je past? Of is dat gewoon...
Op het moment dat iemand jou raakt en de tranen over je wangen rollen, dan weet je dat iemand bij je past.
Hoe heb je dat, want je geeft het aan, die coach was bij Frans Maas, was eigenlijk jouw mentor. Hm. Op een gegeven moment ben je daar gestopt, ben je zelfstandig geworden.
Ja.
Miste jij toen niet juist zo'n mentorrol van iemand?
Nou, op een gegeven moment ben je dusdanig gegroeid dat dat wat mindere mate nodig is. Maar ik kan je vertellen dat wij nog jarenlang met elkaar gewoon gedineerd hebben en afgesproken hebben. En nou, uiteindelijk verlies je elkaar een beetje uit het oog. Maar dat zijn niet, dat zijn geen contacten die je zomaar even weer wegdoet.
Waar ben je nou het meest trots op?
Ja, dat we door die 5, 6, 7 jaar heen zijn gekomen van e-clicker. Hè? We hebben denk ik op meerdere momenten bijna de handdoek wel in de ring gegooid. Hè? Dat we zeiden van ja, dit gaat hem niet worden. En het, maar dat het er toch staat.
En wat maakt dan dat jullie toch hebben doorgepakt op die momenten?
Dat is ook weer denk ik mijn schoonvader geweest. Die ook als ondernemer ook... die ervaringen heeft gehad. Hè? Die ook heel lang heeft moeten ploeteren voordat zaken serieus werden. Hè? Want het wordt in één keer wordt het serieus. Hè? Het is heel lang is het niks. En dan denk je van, ja, wat doe ik het voor? En op een gegeven moment, ja, ik weet niet, dan gebeurt er gewoon iets en dan wordt het gewoon serieus. Het
is toch die hockeystick-curve die je vaak ziet.
Ja.
Heel lange aanlooptijd en opeens...
Ja, kijk, heel simpel. Verlies is altijd verlies, hè. Of het nou veel is of weinig, verlies is verlies. Maar op een gegeven moment als je winsten begint te maken en je kunt herinvesteren. En ik zeg maar altijd zo, met geld maak je geld. Dan wordt dat een flink stuk makkelijker. Ja. En dat is wel waar ik momenteel trots op ben, dat we dat met z'n allen bereikt hebben. Ja. En dat iedereen ook zo zijn schouders eronder zet bij eClicker. Ja.
Hoe zorg je voor een optimaal energieniveau?
Ja, dat is een lastige. Ik zou in principe wat meer tijd en rust moeten nemen. Maar ik denk dat ik kan zelf heel snel loslaten. Dus ik... Ik ben ook heel slecht in namen en gezichten. Hè. Dat komt waarschijnlijk ook omdat dat ik heel snel ververs hè, in mijn geheugen of zo. Maar ik blijf niet lang dwarrelen bij de dingen die geweest zijn. En dat helpt mij wel om mijn energiecurve hoog te houden. En daarnaast gewoon soms ontsnappen uit de werkelijkheid. Hè. Gewoon films kijken of gewoon even nergens aan denken. Ja.
Lees je?
Nee. Ik kan het wel op het moment dat ik een boek pak, dan kan het zo zijn dat ik hem helemaal verslind in één keer. Tot vervelend toe dan. Maar ik lees niet echt. Ik ben meer een visueel ingesteld iemand. Ik kijk films. Ja.
Hey, en als je nu kijkt, want daar heb je het al over gehad, je bent consultant en je bent eigenaar van eClicker. Lopen die twee constant door elkaar heen? Of heb je echt een gestructureerde planning van oké, die dagen ben ik beschikbaar voor eClicker of die momenten en de rest ben ik gewoon, ja.
Ja, nou gelukkig heb je tegenwoordig met Microsoft Teams en alle multi-cloud oplossingen beschikbaarheid om je overal aanwezig te wanen. Hè? Uh-huh. Maar ik heb gewoon heel simpel een agenda en die agenda die wordt gevuld en het kan zijn dat daar gewoon over een uur nu eClicker in staat en over weer een ander uur NXP. Ja. Over het algemeen maandag tot donderdag werk ik primair voor gecontracteerde klanten, NXP in dit geval. En vrijdags ben ik meestal gewoon hier op kantoor bij eClicker. Maar in de regel mijn agenda dicteert. Ja.
Hey, wij sluiten altijd af met een spelletje dilemma's. Jan en ik gaan omste voor een dilemma voorleggen. En je moet zo snel mogelijk antwoorden. Venray of Eindhoven?
Eindhoven.
Bellen of WhatsAppen?
Bellen.
Apple of Windows?
Apple.
5-sterren hotel of camping?
5-sterren hotel.
Club of kroegtijger?
Club.
Tesla of Audi?
Oh, die is lastig. Dan maar Audi.
Wintersport of zonvakantie?
Zonvakantie.
Ochtend of avondmens?
Avond.
Specialist of generalist?
Generalist.
Voetbal of Formule 1?
Formule 1.
Bier of wijn?
Wijn.
Leider of volger?
Leider.
Podcast of radio?
Geen van beide.
Je tijd voor. En tenslotte, spreken of luisteren?
Spreken. Ja.
Wat is jouw gouden tip voor de luisteraar?
Focus. Focus, ja.
Mooi antwoord.
Hebben we nog niet gehoord?
Nee. Bedankt voor je komst. Leuke aflevering.
Graag gedaan.
Bedankt voor het luisteren naar de Vennootschap podcast. En vergeet niet te abonneren op Spotify en Apple Podcasts.